Heb je vandaag toch weer iets langer op je telefoon gezeten dan je wilde? Al die apps lijken leuk en gratis, maar je betaalt met je aandacht, data en tijd. Dat komt omdat niet jouw belang voorop staat, maar dat van hun aandeelhouders. En dat kan anders. Wil je een internet ontdekken dat niet ontworpen is om je zo lang mogelijk online te houden en je data verkoopt? Kom 6 en 7 juni naar de Public Spaces conferentie in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. Daar leer je meer over een internet gebaseerd op publieke waarden. Meer weten? Kijk op publicspaces.net.
Liegen over een mondkapjesdeal die je hebt gesloten met de overheid. Een deal waarmee je miljoenen hebt verdiend. Dat doet toch alleen Sievert van Linde? Nou, nee. Ik ben Felicia Alberding en in de Mondkapjesmiljonairs duik ik met een team van correspondenten in andere schandalen. Want wist je dat Sievert helemaal niet uniek is? Luister de Mondkapjesmiljonairs in je Podimo-app. Of ga naar podimo.nl/mondkapjes. En probeer Podimo 30 dagen. Podimo.nl/mondkapjes.
Nou, dat zit zeker lekker, hè, dat plush. En alsof ik het doe voor plush. En dan denk ik, ja, lieve schat, plush, waar dan? Hoe dan? Ik heb het nog nooit gevoeld, weet je. Dit is veel eerder een spijkerbed.
Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen, aflevering 174. Ik ga praten met Gert-Jan Segers, de lijsttrekker van de ChristenUnie. Een bijzondere partij, want ze is klein en heeft een aantal zeer principiële standpunten. En toch heeft ze de afgelopen 15 jaar al 2 keer deelgenomen aan kabinetten. En ook als ze niet in een kabinet zat, was de ChristenUnie vaak bereid om vanuit de Kamer te helpen. Ik ben nieuwsgierig naar die partij en ook naar de persoon van de lijsttrekker. Welkom in Betrouwbare Bronnen, Gert-Jan Segers.
Dankjewel.
Dit is Betrouwbare Bronnen.
Laat ik beginnen met een aantal korte persoonlijke vragen. Welke herinnering is zo belangrijk voor u dat u er nog vaak aan denkt?
Zo, dat zijn er veel. Dan moet ik kiezen. Voor mij is bijvoorbeeld heel belangrijk. Ik heb regelmatig gerefereerd aan mijn periode in Egypte. Zo vaak dat Arjen Lubach daar een heel leuk item van heeft gemaakt.
Ja, 7 jaar in Egypte.
Zeker.
Segers woonde jarenlang in Egypte.
We hebben als gezin 7 jaar in Egypte gewoond.
We hebben 7 jaar in Egypte gewoond.
Ik heb in Egypte gewoond.
Ik heb 7 jaar in Egypte gezeten.
Ik zat toen in Egypte.
Dus dat deed ik eerder in Egypte,
omdat ik 7 jaar in Egypte heb gewoond.
Oké. Segers die heeft dus, mogen we zo langzamerhand wel concluderen, in Egypte gewoond, toch? 7 jaar in Egypte? Echt serieus hoor. Heeft hij, ja.
Maar daar heb ik gezien wat het is om als minderheid te leven. Dus dat zijn Koptische christenen die zich eigenlijk te gast voelen in hun eigen land. Die het gevoel hebben dat ze altijd genadebrood moeten eten. Daar is voor mij nog veel dieper de overtuiging gegroeid dat je altijd moet opkomen voor minderheden en voor de gelijkheid van iedereen. En dat iedereen gelijke rechten heeft. Ook als het je even niet uitkomt. Ook als het je niet zint. Ik heb gezien hoe ellendig het is. En helemaal als een moslim christen wordt, dan moet hij vaak voor zijn leven vrezen. En dat ik gewoon met iemand zat en ik dronk koffie in een winkelcentrum en hij heet eerst Mohammed en hij heet nu Marcus, heet hij. Hij zei, Gert-Jan, ik sta iedere ochtend op in het besef dat dit mijn laatste dag kan zijn. Omdat zijn familie had gezworen wraak te zullen nemen en de schande die de familie ten deel was gevallen omdat hij niet meer moslim was, te wreken en ze zouden hem doden. En hij wist, dat gaan ze doen. En dat ik iemand in de ogen keek die gewoon geboren getogen in Egypte, man van het land, man van de Nijl, en die daar zijn leven niet zeker was. Alleen maar omdat hij in zijn hart een keuze had gemaakt die niet werd geaccepteerd. Dus dat is iets wat ik, ja, dat heb ik altijd bijgedragen.
U was daar op reis samen met uw vrouw en u besloot eigenlijk samen toen, misschien moeten wij hier maar gewoon een aantal jaren de Kopten gaan helpen.
Die reis was in West-Afrika, dat was in Guinea en Senegal. En dat was wel het moment dat wij dachten, ja, maar we hebben een aantal decennia voor ons, normaal gesproken. Zou het niet goed zijn om een paar hele goede jaren van ons leven te geven aan mensen die het veel minder hebben? En toen hebben wij ons inderdaad beschikbaar gesteld. En toen zijn wij vanuit de kerk uitgezonden en mijn vrouw is gehandicaptenwerk gaan doen in een van de armste wijken van Cairo. En ik ben zelf bij een drukkerij, uitgeverij, een studiecentrum gestart. En dat waren de 7 jaar in Egypte. Mag ik nog één andere herinnering, nog één ander beeld? Want je had een paar korte vragen. Maar er is nog één ontmoeting op een ander onderwerp die me echt heel diep heeft geraakt. En dat was een ontmoeting met een Ghanese vrouw in Leeuwarden. Dat was bij FIER en dat is een hulpverleningsorganisatie die slachtoffers van mensenhandel helpt. En dat was een vrouw die uit Ghana hierheen was gesmokkeld, gedwongen en hier in de prostitutie had gezeten. Ik was bij een groep van Afrikaanse slachtoffers van gedwongen prostitutie en dat was heel levendig en liepen kinderen rond. Maar deze vrouw zat tegenover mij zoals jij nu tegenover mij zit en ze zat roerloos, levenloos. Ik stelde haar vragen, maar het kwam niet binnen. Dus ik zie nog de levenloze blik in haar ogen. En dat heeft mij tot echt in het diepst van mijn ziel geraakt. Dat ik en te meer omdat, nu we toch over reizen hebben en Afrika, mijn broer, mijn oudste broer, die was diplomaat voor Nederland in Ghana. Ik ben bij hem op bezoek geweest. Ik ben in het slavenfort Elmina geweest. Ik heb gezien hoe Nederlanders daar een slavenfort hebben gebouwd. Ik heb de kerkers gezien waar ze zaten. Het gat gezien waar ze doorheen moesten lopen. Over de loopplank naar een schip om nooit meer terug te komen in Afrika. En boven bij de gouverneur, de Nederlandse gouverneur, hing een bijbeltekst aan de muur. Dat heeft me ook diep geraakt en dat kwam terug toen ik tegenover die vrouw zat. En toen dacht ik, dat wat we, waarvan we dachten dat we het 150 jaar geleden hebben afgeschaft, is springlevend. Het is slavenhandel, het is gedwongen prostitutie is slavenhandel, is mensenhandel en is even slecht en even immoreel als wat we 150 jaar geleden deden. En het gaat door en we doen het onder het mom van vrijheid en ruimdenkendheid.
Wat was die bijbeltekst die daar hing?
Dat weet ik niet meer. Ik denk dat het een psalm was, maar dat kan ik opzoeken. Maar dat weet ik niet meer.
Maar dat is dus dezelfde Bijbel waar u zoveel aan ontleent.
Exact, exact. En dat iemand daar zat in alle tevredenheid en nog even dat schilderijtje nog even recht hing. Tevreden op die tekst keek en onder zijn voeten was er de kerker waar de mensen zaten te kermen en te jammeren. Omdat ze tot slaaf waren gemaakt en omdat ze naar een land zouden worden gevoerd wat ze niet kenden. En omdat ze nooit meer zouden terugkomen in het land waar ze geboren waren. Dat hemeltergende onrecht, inderdaad met een vroom laagje bedekt. Dat hemeltergende onrecht gaat door tot de dag van vandaag. En dat raakte mij in die ogen van die vrouw. Dus dat is voor mij ook een startpunt geweest. Een heel belangrijk moment geweest om me voor te nemen. Ik zal alles doen wat ik kan om gedwongen prostitutie en mensenhandel tegen te gaan.
Ja, u zei net bij dat eerste voorbeeld, hè, toen u besloot in Egypte te gaan werken, hoe dominant daar vanuit de machthebbers het beroep op de islam is om dingen te doen die je kunt verafschuwen. Een van uw collega's in de Tweede Kamer, Kees van der Staaij, die zegt de islam is een vals godsdienst. Ja. Zegt u dat ook?
Het is niet de waarheid. Dus de kern van de islam staat, naar mijn geloofsovertuiging, haaks op de kern van het evangelie. Maar hier moet je twee dingen zeggen. Dus het eerste is, ja, het staat haaks op elkaar. Als je teruggaat naar de kern van het evangelie, je ziet een enorme variatie aan denominaties en stromingen in de wereldkerk. Maar het gaat allemaal terug naar Jezus, die de Zoon van God is, die aan het kruis is gestorven, die begraven is, opgestaan en voor ons de belichaming is van de hoop. Van al die dingen zegt de islam, het is niet waar. Jezus is niet de Zoon van God. Hij is niet aan het kruis gestorven. Hij is niet begraven, opgestaan. Ja, dan haal je het hart uit het evangelie weg. Dus dan kan ik niet zeggen, nou ja, dat is een smaakverschil. Of ja, verschillende wegen leiden naar Rome. Nee, dat staat haaks op elkaar. Dat is het eerste wat ik zeg. Het tweede wat ik zeg, met dat verhaal van Egypte in mijn achterhoofd. Een moslim in Nederland die zich aan de wet houdt, heeft exact dezelfde rechten en plichten als ik heb. Dezelfde vrijheid. En daar zal ik altijd voor staan. Als Geert Wilders dan zegt, we gaan moskeeën verbieden of we gaan de Koran verbieden, dan sta ik tegenover Geert Wilders. En zeg je mag nooit de middelen van de overheid aangrijpen om iets waarvan jij gelooft dat waar is, of iets wat jij gelooft dat onwaar is, om dat ofwel te bevorderen ofwel te bestrijden. En voor mij is dat de reden geweest om, ik ben in een SGP-nest grootgebracht, om heel overtuigd te kiezen voor de ChristenUnie. Omdat de ChristenUnie staat voor vrijheid. Vrijheid van iedereen. En de SGP heeft traditioneel, je ziet dat wat verandert, maar traditioneel moeite met godsdienstvrijheid. Niet voor zichzelf, maar voor anderen.
Lijkt u op uw moeder?
Ja, in sommige opzichten, ja. Mijn moeder heeft grote mensenkennis. En ik denk dat ik ook wel mensenkennis heb. Of ik voel wel de sfeer. Ja, ik ben sociaal gevoelig voor sfeer, voor verhoudingen. Dus ik probeer mensen in de ogen te kijken. En mijn moeder heeft een feilloze intuïtie voor karakters. Dus zij geeft me ook recensies van mijn collega's. Ik zal ze hier niet in het openbaar herhalen. Maar
er zit soms.
Er zitten soms hele vleiende bij, soms wat minder vleiende.
Heeft ze ook wel eens iets gezegd over zo'n collega waarvan u later dacht, ja, eigenlijk heeft ze wel gelijk, nu ik er eens even over nadenk. Maar ik zag het eerst nog niet zo.
Nou, maar ja, soms is het even een dubbelcheck. Dan denk ik, ja, inderdaad, je hebt gelijk. Deze man, in dit geval was de man, heeft echt een probleem. Maar ze heeft ook wel eens, en misschien mag ik, nou ja, mag ik die naam noemen? Dat ze wat moeite heeft met de schoenen van Hugo de Jonge. Laat ik het netjes zeggen. En dat ze daar dan iets in leest waarvan ik zeg, ja, maar ik denk dat Hugo toch echt aardiger is dan je denkt. Dus ik ben opgevoed in een calvinistische traditie. Je moet gewoon doen, soberheid, je plicht doen. Niet te druk zijn met jezelf. En als je dan hele opvallende schoenen hebt, dan is dat iets wat haar dan een beetje ergert.
Maar zij komt ik kom uit een wat strengere achtergrond, meer SGP.
Ja, streng vind ik niet het goede woord. Orthodox, christelijk of dus.
Maar ze ziet u ook soms zonder das en met spijkerbroek.
ja, nee, dat vindt zij niet erg. Nee. Maar het. Nu heb ik toch weer spijt van dat ik de naam van Hugo heb genoemd. Maar hij heeft soms de verdenking, hij laat soms de verdenking op zich van ijdelheid. En ik weet dat, ik mag Hugo heel graag. En dat is eigenlijk al die periode, de hele periode zo geweest. Dus ik heb wat tegen moeder gezegd, Hugo is Hugo deugd. Ik ben het niet altijd met hem eens, maar Hugo deugd. En dus daarin heb ik haar tegengesproken, maar bijna altijd klopt haar oordeel.
Met welke politicus zat het niet goed volgens uw moeder?
Ja, dat ga ik niet zeggen. Nee.
Thierry Baudet?
Dat ga ik niet zeggen. Nou, daar heeft ze wel moeite mee, ja. Ja. Nee, en ook mensen die echt heel onbeschoft zijn. Mensen die anderen in de reden vallen. Dat vindt ze gruwelijk. Dat vindt ze echt vreselijk.
Ja. U had een goede band met uw vader.
Ja, nou, dat is, daar valt meer over te zeggen. Omdat ik was 21 toen hij overleed. En ik zat eigenlijk toen midden in een periode van mijn eigen keuzes maken. Ik zat in mijn studententijd waarin het niet vanzelfsprekend is dat je de keuzes van je ouders overneemt.
Dus u stond op een kruispunt?
Ik stond op een kruispunt. En ik wilde in de kerk van mijn vader wilde ik wat dan heet belijdenis doen. Dus dat betekent dat je in het openbaar beleid, ik ben christen. Dat wilde ik bij hem doen, dat wilde ik in de kerk van mijn vader doen. Dus dat was inderdaad mijn verbondenheid met die traditie, verbondenheid met het geloof van ook zijn vader en zijn grootvader. Uiteindelijk verbondenheid met Jezus Christus. Dat wilde ik uitspreken en vlak daarvoor is hij overleden. Maar het was ook een periode waarin ik ook wel voelde, ja, maar ik ga ook wel andere keuzes maken dan hij heeft gemaakt. En aan het eind van zijn leven was het ook wel zwaar voor hem. Hij zat in een burn-out of hij was er net uit en hij was daarmee aan het struggelen. Dus dan ben je ook niet heel flexibel in je geest. Dus het botste ook wel. Dus,
ja. Had u hem zeg maar op een rustige manier willen vertellen waarom u bepaalde keuzes anders maakte? Ja.
En ik had heel graag zeg maar door mijn wat stormachtige, het was niet helemaal meer puberteit, maar adolescentie heen. Als ik daar doorheen was gegaan, had ik heel graag met hem op een terras gezeten. Uitkijkend over de zee bij Katwijk. En willen praten over zijn geloof, over mijn geloof, zijn keuzes, mijn keuzes. En daar zijn we nooit gekomen. En dat verdriet mij heel erg, ja.
Is er een talent wat u graag gehad had?
Ja, ik had heel graag piano willen kunnen spelen. Of muziek überhaupt. Pas zag ik een solo van Prince. Dat was bij het nummer While My Guitar Gently Weeps. En dan gaat hij op een gegeven moment helemaal los op zijn gitaar.
We'll be right back.
van een andere planeet. En dat had ik zo graag willen spelen. Of ik zie iemand piano spelen. Mijn oudste broer kan heel mooi piano spelen. Die kan met zijn ogen dicht, kan die een beetje mediterend kan die spelen. Dan kijk ik daarnaar en denk ik, ach, ja. Ik wou dat ik dat kon.
While My Guitar Gently Weeps is ook een voorbeeld van een nummer van de Beatles.
Ja.
Wat nog mooier kan worden als het door iemand anders gespeeld wordt.
Ja.
Dat geldt voor mij bijvoorbeeld ook voor With a Little Help for My Friends door Joe Cocker.
Joe Cocker vind ik prachtig. Ja, die gooit heel zijn ziel en zaligheid erin. Ja. Die met zijn rauwe stem. Ja, zeker. Ja.
Wat zijn volgens uw vrienden uw beperkingen?
Beperking is dat ik te veel ja zeg. Dat ik te veel beloof. Omdat ik toch wel in goede verstandhouding met de meeste mensen in mijn naaste omgeving wil leven. En het dan moeilijk vindt om een deadline te halen. Moeilijk vindt om ergens op tijd te zijn.
U wilt goed doen, maar het kan ook te goed zijn soms.
Ja, te veel. Dat ik te veel op mijn schouder neem. En er zijn ook vrienden die mij bestraffend toespreken. Dat in niet-coronatijd, als ik dan weer naar een zaaltje ging in ver weg bij mijn woonplaats, dat mensen zeiden, neem eens een avond vrij. Doe eens rustig aan. Kom eens met ons praten in plaats van weer proberen de wereld te redden. Dus dus die mateloosheid, ik denk dat daar zijn ze wel eens kritisch op. Ja.
Wat is uw grootste twijfel?
Mijn grootste twijfel, die heb ik op kruispunten in mijn leven. Dus we hadden het net over een kruispunt in mijn leven. Maar ik heb diepe, diepe twijfel gehad over, en dan vooral over, wat moet ik doen? Wat is mijn plek? Wat is mijn roeping? Om het maar even om een heel groot woord te gebruiken. Dat was na mijn afstuderen. Dat had met een partijkeuze te maken, had met mijn werk te maken. Dat was toen ik, voor mijn gevoel, na die reis in West-Afrika, toen ik de politiek uit werd geroepen. En wij wilden uiteindelijk elders in de wereld ons dienstbaar opstellen. Dat was ook zo'n kruispunt. Toen ik de politiek weer inging. En uiteindelijk ook toen ik gevraagd werd om Arie Slob op te volgen. Dus dat zijn iedere keer kruispunten geweest waar ik, als ik daar aankom, het echt niet weet. Weet ik helemaal niks. Dan is het dichte mist. En omdat ik dat nu een paar keer heb meegemaakt, weet ik dat op een gegeven moment die mistflarden optrekken, dat die helderheid er wel komt. En ik heel overtuigd een keuze kan maken. Maar dat zijn de momenten van diepe twijfel.
Wat is uw huidige gemoedstoestand?
Rustig. Van binnen rustig. Ja, het is van buiten druk. Dus het is veel. Een campagne is druk. Maar gek genoeg, van binnen heel rustig.
Dit is Jaap Jansen met Betrouwbare Bronnen.
Ik praat met Gert-Jan Segers. En we gaan het hebben over de ChristenUnie en wat de ChristenUnie wil met Nederland. Het is een bijzondere partij. Klein, een aantal zeer principiële standpunten. Maar de ChristenUnie heeft in deze eeuw ook al twee keer meegeregeerd. Is dat nu ook weer uw ambitie voor de komende kabinetsperiode?
Mijn ambitie is om werk te maken van onze idealen. Dat is mijn ambitie. En wij hebben inderdaad in twee periodes meegeregeerd. En daartussen zat ook een periode van constructieve oppositie, waarin we samen met D66 en SGP tot de C3 behoorden.
Bijna een soort buitenboordmotor van
het kabinet. Een buitenboordmotor. En in ieder geval een plek van invloed. En ik hoop dat wij die plek van invloed houden. Dus of dat nou een oppositie is of in de coalitie, dat we ons constructief opstellen. Maar vooral, ik zie ons ook echt als een ideeënpartij. Als een partij van idealen. Die in staat is om daar waar er ook oude machtspartijen zijn, die vooral gefocust zijn op de macht en behoud van de macht. En hoe kan ik de grootste worden? Nou, daar hebben we ons nog nooit om bekommerd. Voor ons is het, hoe kunnen we zoveel mogelijk van onze idealen verwerkelijken? En dan bijvoorbeeld, als ik dan nu zie dat naar de toeslagenaffaire iedereen zegt, wij moeten af van de toeslagen, dan zijn het maar een paar partijen die echt met een doortimmerd plan komen en een belastinghervorming op tafel leggen. En dat is de ChristenUnie. Dus zo klein als we zijn, we noemen ons vaak een Gideonsbende, wij leggen de ideeën op tafel. Wij komen met toch wel verderstrekkende idealen. Denk ook aan het klimaatakkoord. Denk aan zorg voor de schepping. Daarin hebben wij echt een veel grotere stap gezet, al veel vroeger dan bijvoorbeeld CDA en VVD.
Ja.
En het is ons gelukt om hen echt langzij te krijgen.
Kost dus soms ook pijn, hè? Want ChristenUnie leverde natuurlijk in de afgelopen periode met Carola Schouten de minister van Landbouw. En ja, dan merk je meteen dat het pijn doet om drie dingen grootschalig te veranderen ten gunste van het klimaat.
Ja, en we hebben dat daar waar er een groep partijen zijn die alleen maar zweren bij de landbouw en een groep partijen die alleen maar zweren bij natuur, zeggen wij, wij willen die twee niet tegen elkaar uitspelen. Dus wij willen het smalle pad bewandelen van landbouw en natuur. En als wij keuzes maken, doen we dat samen met de boeren. Maar dat heeft wel, ja, heeft ook weerstand opgeleverd van beide kanten. Maar dat is wel, ja, ik geloof echt, ik ben steeds meer overtuigd dat het pad wat wij nu proberen te bewandelen, dat dat echt de weg voorwaarts is voor zowel natuur als landbouw.
Ja, toch bleek onlangs uit een peiling dat maar 10% van de ChristenUnie-achterban waardering heeft voor het beleid voor de boeren.
Ja, dat kan ik voorstellen, omdat er heel veel onvrede is bij de boeren en omdat er nog steeds veel onzekerheid is. Maar ik ben ervan overtuigd dat als wij over 5 jaar of 10 jaar terugkijken op deze periode, dat we deze periode zullen aanwijzen als de omslag die gemaakt werd naar kringlooplandbouw, die ervoor zorgde dat de boeren minder intensief zijn gaan landbouwen, dat het extensiever is geworden, dat de koeien inderdaad van de weidegang konden genieten, dat het natuur inclusiever, dat natuurbeheer een onderdeel werd van het boerenbedrijf en dat ze een eerlijke prijs krijgen voor de melk, voor de aardappelen, voor al die prachtige producten die ze leveren. En dat het dus in betere balans met de natuur is, maar dat het een veel hoopvollere toekomst was voor jongere boeren die boer willen worden of blijven, dan de grootschaligheid, het volhangen van die bedrijven met schulden en het maar meegaan in een soort machinale omgang met de natuur, die uiteindelijk destructief is voor niet alleen de natuur, maar ook voor het boerenbedrijf. Dus dit is de periode van de omslag. Ik snap dat mensen zeggen, ik zie het nog niet. Ik heb daar onvrede over, maar ik weet zeker, wij kijken hierop terug en we zullen Carola Schouten nog ontzettend dankbaar zijn.
Wat voor kabinet hebben we nodig? Even los van de vraag of de ChristenUnie daar wel of niet zelf in zit.
Ik hoop een korte formatie. Dus ik hoop een kabinet dat er snel staat vanwege corona. Ik hoop ook een hervormingskabinet. Een kabinet dat op wat mij betreft 4 belangrijke terreinen een hele ambitieuze agenda opschrijft. En dan niet tot in detail uitgewerkt wat er allemaal moet gebeuren, maar heldere doelen. Dit willen wij met de arbeidsmarkt. We pakken de commissie Borslap, het rapport daarvan. We gaan die kloof tussen mensen met een vast contract en een flexibel contract, die gaan we die kloof kleiner maken. Daar maken we werk van. Wonen, betaalbaar wonen voor starters. Oudere woningen, 100.000 woningen per jaar. Dat is het doel, dat is de tweede. De derde is die belastinghervorming. Dat is echt heel groot. Een rechtvaardige verdeling van de enorme welvaart die we hebben, die nu voor het grootste deel bij bedrijven terechtkomt, voor een kleine deel bij de overheid en helemaal niet bij burgers. Dat moet worden rechtgetrokken. Het moet eenvoudiger, zonder toeslagen, maar het moet ook echt rechtvaardiger en groener. En het vierde waar we onze tanden in moeten zetten, dat is de zorg. We hebben gezien dat er eigenlijk geen buffer is. Dat als er een pandemie is, dat we eigenlijk niet in staat zijn om dat goed op te vangen. Hoe zorgen we voor zorg dicht bij huis, maar die ook dit soort extreme omstandigheden kan opvangen. Dus dat zijn wat mij betreft de vier. Dus arbeidsmarkt, wonen, belastinghervorming en zorg. Een kabinet die dat tot de kern verklaart. Zegt, en hier, na 4 jaar, is dit, zijn we echt een heel stuk verder. Dat wordt een goed kabinet.
Ja, u noemt het een hervormingskabinet.
Ja.
Dat wil zeggen dat we, misschien een beetje raar vergelijk, maar niet een soort paars 2 krijgen van, we gaan gewoon door op de oude voet. Nee, er moet echt structureel moet er een aantal piketpalen geslagen worden.
Ja, dat is ook met de lessen van de coronacrisis. Want juist in de coronacrisis zagen we waar het misgaat op de arbeidsmarkt. Dat waren de ZZP'ers. Dat waren mensen in grote onzekerheid die opeens helemaal niets meer hadden. Dat kunnen we ons niet veroorloven. Maar ook in de zorg. We hebben gezien dat we niet in staat waren om dit goed op te vangen. Er was paniek. Dus juist met de lessen van de coronacrisis kunnen we niet zeggen, jongens, we gaan op de winkel passen, recht zo die gaat en lekker doorgaan. Nee, dat kan echt niet. Nee. Er moeten een paar hele grote bladzijden worden.
Er is wel eens gezegd, de coronacrisis heeft een soort röntgenfoto van Nederland gemaakt en we zien nu echt waar de zwakheden zitten. En die moeten we dus volgens u aanpakken.
Als een soort contrastvloeistof, hè? Dus je ziet de breuk en de scheur.
Ja. Ja. Mark Rutte, de lijsttrekker van de VVD, die is het misschien wel met u eens. Want hij zegt, ik wil een nationaal herstelplan. En dat moeten we al in het begin van de kabinetsformatie maken. En liefst nog met heel veel partijen erbij. Ja. Wie er dan ook gaat regeren.
Ja.
Dus eigenlijk nodigt hij u nu al aan tafel om dat nationaal herstelplan mee te gaan schrijven.
Ja, en dat zou je ook daarvoor zou je breder kunnen kijken dan alleen de partijen die deelnemen aan een kabinet. Er is toch een bredere stroming van verantwoordelijke partijen in de Nederlandse politiek. En als we bijvoorbeeld ook onderwijs willen herstellen, daar is nu al veel geld voor uitgetrokken, dus dat herstel begint al. Maar de zorg, daar moeten we eigenlijk nog aan beginnen. En een aantal andere beleidsterreinen die ik net noemde. Dus ja, wij zullen dat plan inderdaad heel snel moeten opschrijven. Wij hebben de ideeën al klaar liggen. Maar we zullen inderdaad om de tafel moeten en kijken in welke mate dat bij elkaar past. En of wij nou tot een kabinet behoren of niet. Ik zal hoe dan ook heel graag willen meedenken met dat nationale herstelplan.
In Nieuwsuur had u het al een beetje over de samenstelling van een nieuw kabinet waar de ChristenUnie aan deel zou nemen. Daar kwam de VVD van Mark Rutte niet in voor bij de favorieten. Het CDA wel. Daar hebben ze natuurlijk Sybrand Buma gehad als leider. Ja. Toen eventjes Hugo de Jonge. Nu Wopke Hoekstra. Als u dit rijtje even bekijkt van CDA-leiders, hoe beoordeelt u Hoekstra dan?
Overigens, het eerste dat de VVD niet tot mijn favorieten behoort, dat betekent niet dat ik niet kan samenwerken, want we hebben net 4 jaar lang samengewerkt.
Ja, dat heeft u bewezen.
En dat hebben we ook op een hele nuchtere en wat mij betreft goede manier gedaan. Dus er is met heel veel partijen goed samen te werken. Alleen ik heb naast mijn confessionele vrienden, heb ik toen de PvdA genoemd als een partij waar je bij wonen, zorg en de arbeidsmarkt wat mij betreft goede afspraken mee zou kunnen maken. Maar dat terzijde, hoe beoordeel ik Wopke Hoekstra? Ja, ik vind het lastig om hem te recenseren. Dus ik praat liever over zijn plannen dan over zijn persoon. Ja, want ja. Maar dat valt
in de verkiezingstijd samen, zou je kunnen zeggen.
Ja, maar ik respecteer hem als persoon heel erg. Dus er zijn gewoon goede verstandhoudingen en die hou ik graag goed. Alleen ik maak me wel zorgen over de accentverschillen en de keuze die hij heeft gemaakt, ook bij het vaststellen van het verkiezingsprogramma. Dus hij mocht een paar jokers mocht hij inzetten. En als ik dan zie waar hij die inzet, dan maak ik me echt wel zorgen. Dan vind ik ook dat hij andere accenten legt en andere keuzes maakt dan Hugo de Jonge deed.
Hij zegt bijvoorbeeld, je moet het rapport Borslap uitvoeren om de arbeidsmarkt te hervormen. Hè? Minder flex, meer vast. Ik hoorde u dat net ook zeggen.
Ja, maar je moet wel blijven nadenken. Dus je moet echt dat ook op zijn eigen merites beoordelen. Dus ja, ik wil met Borslap de kloof tussen vast en flex wil ik kleiner maken. Mensen meer zekerheid bieden. Zeker ook jonge mensen, dat ze sneller een vast contract hebben, daardoor een huis kunnen kopen, toekomst krijgen. Alleen wat hij zegt, hij pakt ook een element eruit wat ik echt heel onverstandig vind. En dat is die WW, verkorten van 2 jaar naar 1 jaar. Er is nog maar een beperkte groep die van die 2 jaar WW gebruik kan maken. Dat zijn oudere mensen. Dat zijn nou juist de mensen die heel moeilijk weer aan de bak komen. Dus de mensen in de grootste onzekerheid, die nu nog dan 2 jaar WW hebben, die pak je die laatste zekerheid, dat extra jaar, zou je afpakken. Ja, ik vind dat echt onverstandig in een tijd van grote onzekerheid.
Hij zegt wel, de WW moet hoger. Dat zei Borslap ook. Borslap zei ook, het mag tot 1 jaar beperkt worden. Want je moet er nog dingen omheen doen. En daarvan zegt Wopke Hoekstra, dat willen wij als CDA ook. Namelijk mensen extra helpen weer gekwalificeerd te zijn voor een volgende baan.
Daar ben ik helemaal voor. Alleen hij boekt ook een bezuiniging van 600 miljoen in voor die verkorting van de WW. De WW is al enorm verkort van 7 jaar. Iedere keer met allemaal stapjes in de afgelopen 2 decennia. Helemaal verkort tot nu maximaal 2 jaar voor die oudere groep. Als je daar nog eens een keer wat van afhaalt in een tijd van onzekerheid. Als je in een tijd van hoogconjunctuur daar nog eens een keer een losse gedachte over loslaat, kan ik het nog ergens plaatsen. Maar dat je dit nu zegt, dat vind ik echt onbegrijpelijk. Mensen zijn onzeker, weten niet wat en nu na de coronacrisis welke bedrijven gaan omvallen. Want we hebben nu kunstmatig allerlei bedrijven in leven gehouden, mensen hun baan laten behouden. Maar wat treffen we straks na de coronacrisis aan? En in die onzekerheid zeggen, nou weet je wat, we gaan nog eens even wat extra zekerheid van je weghalen. Buitengewoon onverstandig, niet doen.
Ja, economen die zeggen, en je ziet het ook al bij de doorrekening van het Centraal Planbureau, in de komende kabinetsperiode komen we eigenlijk niet meer terug op het economische welvaartsniveau van toen corona intrad. Hè. Dat duurt nog wat langer voordat we dat terug zullen hebben. Dat is ook een reden waarom eigenlijk alle partijen nu zeggen, we gaan in principe niet bezuinigen. Ja. Maar u zegt dus ook, je moet dit soort hervormingen, die dus ook best wel pijnlijk kunnen zijn in eerste instantie, die moet je gewoon in deze periode niet doorvoeren.
Nou, ik vind dus wel dat je met die arbeidsmarkt aan de slag moet en dat die kloof kleiner moet. Kijk, een idee wat ook in Borslap staat, is bijvoorbeeld dat je bij een vast contract van 100%, dat je een flexibele schil inbouwt van bijvoorbeeld 20%. Dat je 80% is een harde kern en die 20% ademt mee met ofwel de winst van het bedrijf ofwel moeilijke tijden. Dat betekent dat je niet heel snel allerlei mensen moet ontslaan, maar dat je iedereen een heel klein beetje laat inleveren, zodat je door een crisis heen komt. Nou, dat is ook iets van zekerheid inleveren. Wat ik wel een aantrekkelijke gedachte. Dat vind ik een interessant plan. Dat is veel minder vergaand dan dat je zegt, we gaan de WW nu inkorten. Dus ik vind dat je met Borslap aan de slag moet. Ik vind dat je met die arbeidsmarkt aan de slag moet. Maar je moet heel goed kijken welke zekerheid je bij mensen vandaan wil halen, juist in een tijd van, van grote onzekerheid. Ik ben daar heel terughoudend.
Ja, dit is een voorbeeld van waar u van Wopke Hoekstra zegt, ja, dat zou niet mijn keus zijn. Sterker nog, ik vind dit een hele verkeerde koers. Heeft u nog meer van die elementen ontdekt nu in die korte tijd dat Wopke Hoekstra het CDA...
Nou, dan kijk je toch even naar de jokers die hij heeft ingezet bij zijn verkiezingsprogramma. Dat raakte artikel 23, de onderwijsvrijheid.
Het CDA zegt overigens, wij gaan artikel 23 niet herschrijven. Dat blijft gewoon zo in de grondwet staan.
Maar voor mij moeilijk te begrijpen dat daar waar artikel 23 onder druk staat en die onderwijsvrijheid vaak wordt aangevochten, dat je er ook zelf aan gaat morrelen. We hebben een prachtig systeem.
Ja, maar het CDA zegt, wij vinden dat iedereen welkom moet zijn op een school en ook zich niet in de hoek gedrukt hoeft te voelen. Bijvoorbeeld omdat hij homoseksuele gevoelens heeft en dat eigenlijk afgewezen wordt door de ideeën van zo'n school.
Ja, je moet altijd kunnen zijn wie je bent. Dus, en dat is onderdeel van die vrijheid. Hè. Dus een vrijheid is nooit onbegrensd. Ook onderwijsvrijheid is niet onbegrensd. Maar de keuzevrijheid die we op dit moment hebben, daar is het overgrote deel, ik geloof 90% van de ouders, is daar heel tevreden over. Het leidt niet tot segregatie. En het leidt tot een kwalitatief sterk onderwijsbestel waar mensen met hart en ziel, of dat nou een pedagogische visie is of een levensbeschouwelijke visie, mensen met hart en ziel zich voor inzetten, daar moet je niet aankomen. Maar dat is één onderwerp waar hij
Maar toch nog even, want er zijn altijd jongens en meisjes die of nu of later, als ze eenmaal van school af zijn, ja, toch zeggen, ik had niet altijd het idee dat ik met die gevoelens welkom was op die plek.
Nee, en dat vind ik heel erg. En dat heb ik, want er wat was het een paar weken geleden, ophef over artikel 23 en een ouderverklaring. En toen Arie Slob uitlegde, wat is nou onderwijsvrijheid? Hoe werkt het in het land? Nou, leidde dat tot grote ophef.
Ja, Arie Slob, de minister van Onderwijs.
Precies. En Arie Slob verdedigde onderwijsvrijheid. Ik verdedig onderwijsvrijheid. Maar toen kwam ook pijn van mensen naar boven die zeiden, ik zat op zo'n school en ik vond het moeilijk. Ik vond het moeilijk om mijzelf te zijn omdat ik homo ben. En daar moet ik heel goed naar luisteren. Die mensen moet ik in de ogen kijken. Wat is jouw verhaal? Wat is er gebeurd? En dan weet ik dat bijvoorbeeld het reformatorisch onderwijs, dat dat ook echt een omslag aan het maken is en ook wil maken dat bijvoorbeeld de school waar mijn oudste zus werkt, dat die expliciet als doel heeft, wij willen een homovriendelijke school zijn. Dit moet een plek zijn waar jongeren in vrijheid en veiligheid uit de kast kunnen komen. Nou, dat steun ik, die lijn steun ik. Die veiligheid en vrijheid moet echt gegarandeerd zijn in elke school van Nederland, van welke denominatie dan ook. Maar dat staat niet haaks op vrijheid. Dat staat niet haaks op de vrijheid om een school te stichten die past bij jouw geloofsovertuiging of jouw pedagogische opvatting. Dus daar moet je niet aan morrelen. Maar homohaat of onveiligheid moet je altijd bestrijden.
Ja, maar blijkbaar zegt het CDA artikel 23, prima artikel. Maar de wetten zijn er ook nog in Nederland en die moeten we misschien iets aanscherpen om mensen een iets comfortabeler plek te geven.
Ja, ik zou niet weten welke wet. Discriminatie is verboden. Je mag niemand afwijzen om wie die is. Dus ik zou niet weten welke wet zij dan precies zouden willen aanscherpen. Dus ik sta naast hen. Als de inzet is, wij willen een veilig klimaat voor elke jongere. Ook homo-jongeren die vaker suïcidale gedachten hebben, voor wie het vaak moeilijk is om uit de kast te komen. In welke context ook, want soms is het nog moeilijker op de voetbalvereniging of nou ja, waar dan ook, of in een klas van een openbare school. Dat kan ook heel spannend zijn. Elke klas, elke school, elke plek in Nederland moet een veilige plek zijn voor iedereen, zeker ook voor homo jongeren.
Voordat ik u onderbrak, u wilde nog een punt noemen bij het CDA?
Ja, Wopke Hoekstra heeft nog een paar andere jokers ingezet. Dat was medische specialisten niet in loondienst. Nou, dat vind ik merkwaardig. Helemaal in combinatie
met... Ja, nu geloof ik in het CDA-programma, nieuwe medische specialisten wel in loondienst, bestaande niet.
Ja, wat mij betreft allemaal. Want daar wordt soms echt goud geld verdiend. Terwijl de IC-verpleegkundige te weinig verdient en daar moet echt bij. Daar willen we ook meer geld bij, maar dan is het niet rechtvaardig om aan de bovenkant zulke goudgerande regelingen te hebben. Dus dat was de inzet in combinatie met het niet verhogen van het minimumloon. Dat vond ik ook heel merkwaardig.
Ja, Wopke Hoekstra zegt, het gaat mij erom wat er onder de streep staat en dat moet omhoog. Dus in feite zegt hij wel, een verhoging van het minimumloon.
Ja, maar ik zou niet weten hoe je dat dan zou kunnen bereiken. Want met de verhoging van het minimumloon verhoog je ook de bijstand en verhoog je ook de AOW. Dus je tilt echt iedereen die aan die onderkant zit, til je op. Ik zou niet weten met welke, dus met welke belastingverlaging je datzelfde effect zou kunnen hebben.
Nee, maar dat effect wil volgens mij het CDA niet en de VVD ook niet. Die willen niet die koppeling met de uitkering.
Nee, en ik wil dat wel. Want er zijn werkende armen. Er zijn mensen die werken, maar echt het nauwelijks of niet kunnen rondkomen. Die help je met verhoging van het minimumloon. Zelfs de VVD wil het. Het is ook heel hard nodig. Je biedt daarmee ook jongeren sneller, meer zekerheid. Maar daarvan profiteren ook AOW'ers en mensen in de bijstand. Die natuurlijk ook, voor wie het ook heel krap is. Dus je doet iets goeds voor een hele grote groep. En het is rechtvaardig. Het is een rechtvaardiger verdeling van onze welvaart. En het laatste punt, als ik mag noemen, want anders ja, lijkt het net een hele litanie. Maar dit waren toch echt zijn jokers die hij inzette. De laatste die hij inzette, dat ging over prostitutie. Anne Kuik had een voorstel gedaan en zei, ik wil leren van wat Zweden doet. Zweden stelt het kopen van seks strafbaar.
Kamerlid van het CDA.
Precies. Dus die had dat, nou, wat mij betreft, een dapper voorstel had zij gedaan. Groot mee in de media.
Feitelijk een verbod op prostitutie, want...
Heel belangrijk onderscheid. Het is geen jacht op sekswerkers, prostituees. Die hebben alle vrijheid. Dat zijn al vaak kwetsbare groepen. Daar moet je niet. Die moet je echt ongemoeid laten. Die moet je helpen. Die moet je een nieuwe toekomst bieden. Maar het zijn vaak mannen met geld die misbruik maken van vaak vrouwen in een kwetsbare omstandigheid. Nou, dan moet je die mannen aanpakken. Dat wilde zij. En daarvan heeft hij gezegd, nou, dat wil ik niet. In ieder geval niet dit voorstel. Hij wil uiteraard wel mensenhandel tegengaan. Maar dit voorstel werd er weer uitgehaald. Ja, wat mij betreft was dat echt een stap terug in de strijd tegen gedwongen prostitutie.
Ja, dat begrijpt u gewoon niet van...
Nou, ik begreep niet goed dat hij nou juist op deze punten, dus al die punten die ik nu noem, dat hij zegt, nou, daar wil ik echt een verandering van het CDA-verkiezingsprogramma. Ik vond dat geen verbetering.
Ja, ja. Is het niet lastig als je... zoveel kritiek hebben op de koers of de nieuwe koers van het CDA, dat toch eigenlijk wel de partij is waar je als ChristenUnie altijd mee zult regeren. Want ja, het CDA is een grote christelijk geïnspireerde partij, dus daar kom je dan toch niet omheen.
Nee, dus ik heb ook goed samengewerkt met het CDA. Dus ik heb het meeste samengewerkt met Pieter Heerma, fractievoorzitter in de Tweede Kamer. Hele prettige collega. En je merkt dat in het denken over de samenleving en het denken over verhouding tussen overheid en samenleving en de ruimte voor die samenleving, dat wij geen liberalen zijn en dat we inderdaad in diezelfde traditie staan. Dus ik zie ook veel overeenkomsten en we hebben op een goede manier samengewerkt. Alleen, je hoopt wel dat je inhoudelijk dichter bij elkaar komt. En nu zie ik dat we op een paar belangrijke punten, dat die kloof wat groter wordt. En ja, dat vind ik geen winst.
Ja, ik hoorde u bij Nieuwsuur behalve CDA ook de SGP noemen.
Ja.
Partij van de Arbeid noemde u net ook al. SP werd er nog even bijgeplakt. Ja. Daarvan zei u, nou ja, oké, prima. Ja. Ik miste daar wel in dat rijtje GroenLinks. Waarom zet u die er niet meteen bij?
Nou, ik had dus in mijn gedachten dus mijn confessionele vrienden van CDA en SGP en de PvdA als het gaat om die hervormingen op sociaal-economisch terrein. Dus dat was, ik denk, nou, ik ga drie partijen noemen. En toen werd er na het heel flux werd even de SP erbij gezet. Toen dacht ik, nou, het is ook wel goed als zij verantwoordelijkheid dragen. Het is een hele volkse partij. Het is een partij die vaak heel kritisch is, vaak boos is. En het is wel goed als mensen die boos zijn ook verantwoordelijkheid dragen. Dat ze ook zelf kunnen laten zien hoe het dan beter kan. Dus dat zou ik heilzaam vinden.
Ja, ook misschien een beetje vanuit uw eigen ervaring. Hè? Als ChristenUnie soms ook constructief vanuit de Kamer meedenkend. En het aantal partijen is soms schaars wat echt constructief mee wil doen.
Ja, zeker. Dus als er meer partijen zijn die verantwoordelijkheid dragen, ja, dat is ook echt beter voor het beleid en ook beter voor het draagvlak van het beleid. Nu hebben we toch aan de rechterkant twee partijen, PVV en Forum, ja, die zichzelf zo onmogelijk hebben gemaakt dat zelfs de VVD zegt, ja, dat zien wij echt niet zitten. Maar dat betekent wel dat je een hele grote groep kiezers eigenlijk geen stem geeft in het landsbestuur. En dat is uit democratisch oogpunt heel onbevredigend. Dus inhoudelijk ben ik het ermee eens, want ik zie het ook niet zitten. Hoe moet ik nou met Thierry Baudet samenwerken? Ik geen idee. En als Geert Wilders onderwijsvrijheid en godsdienstvrijheid, nog een keer met die les van de Koptische christenen in mijn achterhoofd, dat wil inperken voor één groep. Hoe kan ik daar ooit mee in zee gaan? Dus inhoudelijk zie ik het niet zitten. Alleen uit democratisch oogpunt is het heel onbevredigend, omdat je veel mensen met grote zorgen bij voorbaat zegt, ja, jullie zullen dan niet in ieder geval niet aan de tafel van een formatie
nee,
zitten.
Ik was 4 jaar geleden op bezoek bij het christelijk lijsttrekkersdebat van het Nederlands Dagblad. Dat was in Ede in een hele grote zaal.
Ja.
En daar sprak ik, ik werkte toen voor BNR Nieuwsradio, een aantal jongeren. En ik vroeg, waar gaan jullie op stemmen? En ik ging ervan uit, nou, dat zal een van de 3 partijen worden, CDA, ChristenUnie of SGP, die hier debatteren. Maar er waren toen 4 jaar geleden een aantal jongeren die zeiden, nou, Thierry Baudet vind ik ook wel interessant. Hoe verklaart u dat, dat dat in die christelijke kring toch blijkbaar ook leeft?
Ja, dat, je ziet vooral de aantrekkingskracht bij de SGP-jongeren. Dus meer in de SGP-achterban. En ook bij het conservatievere deel van het CDA. En ook bij, denk ik, misschien een flank ergens bij ons. Maar wij hebben daar minder last van dan de andere 2 partijen. Dus ik heb bij hen prominente partijleden gezien die overstapten naar Forum en daar echt een plek in namen. Dat heb ik bij onszelf niet gezien. Maar hoe verklaar ik dat? Ja, er zijn ook conservatieve christenjongeren die het gevoel hebben, wij worden gemarginaliseerd. Wij komen in de hoek te zitten waar de klappen vallen. En er is een soort links-liberale elite, een soort paarse elite die de toon aangeeft. En die heeft het voor het zeggen. En dat de christelijke traditie die marginaliseert. Misschien ook wel vanwege immigratie. En dan kan jouw wereldbeeld zijn dat de vijand van jouw vijand wel eens jouw vriend zou kunnen zijn. Dus als die Thierry Baudet flink tekeer gaat tegen datzelfde paars, tegen diezelfde, nou ja, grachtengordel elite of welke beeldspraak ook maar wordt gebruikt, dan kan dat even heel aantrekkelijk lijken. Ja, totdat je even heel goed gaat kijken, maar waar staat Thierry Baudet dan voor? En welke appjes verstuurt hij? En wat gaat er dan rond in die jongerenkring? Hoe denken zij over Joden? Hoe denken zij over mensen van kleur? Ja, dan mag ik toch echt hopen. En hoe denken ze over de SGP? Want we hebben ook Thierry Baudet gehoord over de SGP, dat het een zwak soort christendom was waar je geen kruistocht meer mee won. Dat waren geloof ik zo ongeveer zijn woorden.
Terwijl de SGP nog ongeveer de laatste vriend van, in de Tweede Kamer
van Thierry
was.
Is. Dus de laatste vriend heeft hij buiten zijn partij heeft hij ook weggejaagd. En binnen zijn partij heeft hij al zijn vrienden ook weggejaagd. Dus er zit iets destructiefs in zijn spreken en in zijn denken. Waarvan ik hoop dat hij bij zinnen komt en dat hij toch redelijker wordt en een andere opstelling heeft. Maar in ieder geval, ik hoop dat voor 17 maart mensen wel even kijken. Maar wie is hij dan en waar staat hij voor? En dan hoop ik ook dat die SGP-jongeren die 4 jaar geleden misschien nog in de verleiding stonden om Baudet te stemmen, dat die daarvan wel genezen zijn.
Ja, wilt u GroenLinks in een coalitie waar u ook aan deelneemt?
Ja, wij hebben bij onderdelen samengewerkt met GroenLinks. Dus dat zou een partij zijn waar je mee kunt samenwerken. Dus dat zouden wij kunnen.
Die 2 keer dat u in een kabinet kwam, uw partij,
ja,
waren ook 2 momenten nadat GroenLinks had gezegd, wij doen even niet mee.
Ja, daarin zie ik wel dat ons DNA in dat opzicht ook echt wel anders is dan dat van GroenLinks. Dus dat als het spannend wordt, zie ik de neiging bij GroenLinks om weg te lopen. Om te zeggen, nu wordt het toch wel heel erg ingewikkeld en dit zien we niet zitten. Dus dat was in 2007 zo, 6-7, toen Femke Halsema zei van, ja, wij gaan niet praten met CDA en PvdA, laat de ChristenUnie maar praten. En nu was het Jesse Klaver die tot 2 keer toe heeft onderhandeld. En uiteindelijk is weggelopen vanwege asielbeleid, vanwege migratiedeals die er nooit zijn gekomen. Dus hij is ook nog een keer vanwege de verkeerde reden weggelopen. Ik weet niet of dat blijvend is. Ik denk dat ze nu heel graag willen laten zien dat ze wel degelijk kunnen regeren. Dus ze moeten het ook een keer laten zien. Maar ik vond het wel veelzeggend. Terwijl voor ons geldt dat als het moeilijk is en zwaar, ja, wij hebben niet de neiging om weg te lopen. Van als er een beroep op je wordt gedaan en je moet verantwoordelijkheid dragen, dan loop je niet weg. Dat zit heel diep in ons DNA. En dat heeft er 2 keer toe geleid dat wij inderdaad wel die stap naar voren hebben gezet. En zijn gaan deelnemen aan een coalitie.
Ja. Er was een moment dat u belangrijke stappen kon gaan zetten over het klimaatakkoord. U ging daarover onderhandelen. U liep het Kamergebouw uit. U kwam Jesse Klaver tegen in trainingsbroek. Hij ging naar zaalvoetbal. U had toen even een gesprekje. En hij zei, interessant, belangrijk.
Ja.
Klimaat is natuurlijk een heel belangrijk punt ook voor GroenLinks. Wat dacht u toen? Hij gaat lekker voetballen en zware onderhandelingen in.
Het was wel een soort ironisch moment inderdaad. Omdat natuurlijk de vraag was, wie wordt de 4e partij? Wordt dat GroenLinks of wordt dat de ChristenUnie? Dat is de ChristenUnie geworden. Klimaat was een hele grote opgave voor dat kabinet. Wij gingen erover praten en dat was niet 1 keer, maar dat was eindeloos. En we hebben natuurlijk en maatschappelijk heel veel gesproken. En als coalitie nog een keer hadden we cockpit-overleg, heette dat. Nou, er stonden alle woordvoerders en ministers en er stond een hele grote kring zaten we te praten. Dat waren eindeloze sessies, dus het was hard knokken. En ik liep inderdaad naar buiten en ik stuitte op een... Het waren meerdere GroenLinksers die inderdaad met elkaar zouden gaan zaalvoetballen. En toen dacht ik, ja, dit is wel ironisch. Dat is op de avond dat ik ga onderhandelen over het klimaat. Gaan jullie zaalvoetballen? Dat mag. Maar ik weet nu ook al dat wat er ook uitkomt, je gaat dat bekritiseren. Dus het maakt niet uit waar ik mee naar buiten ga. Want het zal altijd ergens een compromis zijn. Het is niet mijn programma, maar het is ook niet, zeker niet het programma van de VVD. De VVD is echt onze kant op gekomen.
Dus en je bent langs de kant blijven staan en je zal ons straks bekritiseren terwijl wij wel dingen binnenhalen als ChristenUnie.
Ik doe nu het zware werk. Ja, bedoel, het is niet heel veel zelfmedelijden, hoor. Ik doe het uit vrije wil en ik doe het met overtuiging en ik heb het ook met hart en ziel gedaan, juist omdat ik vind dat we werk moeten maken van zorg voor de schepping. Dus helemaal geen zelfbeklag, maar ergens was het wel ironisch dat ik dacht, ja, dit zijn zo ongeveer nu de verhoudingen. En ik weet dat jij straks naar voren gaat en zegt, dit kabinet is tekortgeschoten en neemt het niet serieus en schande. Terwijl ik denk, ja, maar dit is het harde werk, met je poot in de modder staan. En met CDA en VVD, die heel ver bij Parijs vandaan stonden, onderhandelen om ervoor te zorgen dat ze wel Parijs gaan voldoen. Dat ze wel het verdrag van Parijs gaan inbiedigen. Nou, dat is het werk wat D66 en wij hebben gedaan. En dat is het harde werk. En dat is wat mij betreft de kern van politiek. Zorgen dat je idealen toch dichterbij
komt. En is dit voor u ook een reden om niet meteen GroenLinks te noemen als het om partners gaat?
Nee, want ik heb een goede verstandhouding ook met Jesse Klaver. Het is ook een partij die verantwoordelijkheid wil dragen, maar ik merk dat ze het lastig vinden. Alleen, ik vind het wel eens lastig om dan naar die hele bijtende kritiek te luisteren. Hè? Dus dan kan die soms op hele hoge toon, dat is soms richting Mark Rutte, soms richting Hugo de Jonge, soms richting ons, op hoge toon enorme kritiek uiten. En dan denk ik, ja gast, jij had ook zelf die stap naar voren kunnen zetten. Had het zelf gedaan. Dat denk ik even hoor. En daarna ga ik gewoon het debat aan. Maar dat is geen blijvende splitsing. Alleen, ik weet hoe lastig het is om verantwoordelijkheid te dragen. En ik hoop ook, stel dat wij nou niet in een kabinet komen, dan hoop ik dat als ik in de oppositie zit, dat ik ook genadevolle oppositie zal bedrijven. Dat ik ook op een manier kritiek zal uiten die ook opbouwend is. Die het echt ook beter kan maken. En niet alleen maar met de geestel erover. Niet alleen maar zeggen dat mensen van slechte wil zijn en alleen maar slechte keuze maken. Want dat is niet zo. Het is hard werken. Het is moeilijk. Het is zwaar.
En GroenLinks mag naar het kabinet en naar de ChristenUnie barmhartiger zijn.
Ik ga over mijn eigen woorden. Zij gaan over hun eigen woorden. Dus weet je, hij moet het echt doen op de manier waarop hij het wil. Alleen, ik heb wel heel vaak gedacht, dit is wel makkelijk. En dat dacht ik ook wel eens bij de PvdA. En dacht ik ook wel eens bij de SP. Ook wel eens bij anderen. Dat je denkt, ja, wij hebben 33 sessies in die cockpit gehad. en zwetend kom ik naar buiten met een resultaat waarvan ik denk, nou, ik denk dat dit het best haalbaar is. En als dan mensen die inderdaad zijn wezen zaalvoetballen zeggen, nou, schande. Dan denk ik wel eens, ja, dit is wel makkelijk.
Ja, ik heb u wel eens horen zeggen, regeren voelt als een spijkerbed.
Ja, dat is een citaat van Sybrand Buma. Die heeft dat in kleine kring wel eens gezegd. Dus ere wie ere toekomt.
En dat heeft u ook wel eens overgenomen?
Dat heb ik overgenomen, omdat mensen ook wel eens mailen. Zegt, nou, dat zit zeker lekker, hè, dat plush. En weet je, alsof ik het doe voor plush. Ja, lieve schat, plush, waar dan, hoe dan? Ik heb het nog nooit gevoeld, weet je. Dat is veel eerder een spijkerbed. En dan nog een keer, dat is geen zelfbeklag. Dat is niet met in een soort slachtofferrol. Nee, uit vrije wil, vrije keus ben ik daar gaan zitten. Waarom? Omdat ik echt iets goeds wil doen voor dit land. Dat is de motivatie. Ja, en dat het soms voelt als een spijkerbed, is bijzaak. Ja.
Dit is Betrouwbare Bronnen. Een podcast met betrouwbare bronnen.
Nadat de ChristenUnie voor het eerst meegeregeerd had, toen zijn er een aantal lessen getrokken. En die heeft u ook meegenomen naar de volgende regeerperiode. Is dat allemaal gelukt? Is het een stuk beter gegaan dan de eerste keer?
Ja, dat klinkt zo hoogmoedig, hè? Want we hebben heel veel geleerd van die periode van Balkenende 4. Dus wij hadden niet gestaan waar we nu staan als we niet hadden deelgenomen aan Balkenende 4. Dus dat heeft de partij zoveel volwassener gemaakt en zoveel kennis.
Ja, misschien even voor de luisteraars introduceren. Dat was best wel een lastig kabinet, want het CDA van Balkenende en de Partij van de Arbeid van Wouter Bos stonden vaak tegenover elkaar.
Constant ruzie.
ChristenUnie was natuurlijk als derde bij betrokken. Misschien dat de ChristenUnie ook achteraf gezien niet helemaal de handigste kabinetsposten had gekregen. Onder andere het ministerie van Defensie. Dat is natuurlijk een belangrijk ministerie, maar zit niet in de kern, denk ik, van het ChristenUnie-programma. Dan trek je lessen en dan een aantal jaar later ga je opnieuw regeren. En dan denk je, we moeten het nu anders doen.
Ja. Een paar lessen. De eerste les, de politiek leider moet in de Kamer zitten. Ik snap de keuze van André.
Ja, André Rauwvoet, die werd toen vicepremier.
Ja, omdat Wouter Bos dat ook werd. Dus toen maakten ze de keuze, 3 politiek leiders in het kabinet. Wij hebben toen de les getrokken, na 4 jaar. Hè, dus dat, of na 3 jaar was het. Bloed, zweet en tranen, maar toch gezegd, de politiek leider moet in de Kamer zitten, want daar kun je vrijheid spreken, kun je hard laten spreken. In het kabinet moet je namens het hele kabinet spreken en spreek je toch vaker met mel in de mond.
Ja, dit is wat in het algemeen de Bolkestein-les genoemd wordt.
En dat is een belangrijke les en die hebben wij getrokken en die zal ik ook, stel dat we meedoen met een volgend kabinet, zal ik opnieuw trekken. De politiek leider van de ChristenUnie zit wat mij betreft in de Kamer. Dat was 1. 2, ik heb goed gekeken naar inderdaad de posten. Ik wilde heel graag posten die dicht bij ons hart lagen.
Nou heb je als kleinste partij 5 zetels natuurlijk niet alles te kiezen.
Nee, want bij de onderhandelingen heb je eigenlijk 25% van de zeggenskracht. Dus ook jij moet instemmen, net als die andere 3. Maar bij de formatie is het echt, dan ben je de kleine jongen. Dat is het enige moment dat echt ook die getalsverhoudingen heel zwaar tellen. En dan sta je achteraan. Maar ik wilde heel graag wel 3 posten. En 3 posten die dicht bij ons hart lagen. En dat is met landbouw. Dat gaat over natuur en economie. En het gaat over familiebedrijven. Dus dat was iets wat heel dichtbij bij ons stond. Onderwijs, dat is eigenlijk waar we uit voortkomen. De onderwijsvrijheid. En zorg. Paul Blokhuis die dat in zijn portefeuille heeft. Ja, dus dat waren wel 3 posten die ook veel dichter bij ons stonden. Dichter bij ons hart lagen. Dus dat was een belangrijke les. En een andere belangrijke les was, als je een compromis sluit, vind dat nou niet uit als fantastisch, maar geef heel duidelijk het verschil aan tussen het compromis dat je sluit, dat is een stapje in de goede richting, maar dat echt iets anders is dan het hoge ideaal wat je hoog houdt. Ja. Dus ik zal altijd zeggen, hier wil ik. Ik wil humaner asielbeleid. Ik wil meer onderwijsvrijheid. Ik wil een rechtvaardige verdeling van de welvaart. Alleen ik kan u een stapje in de goede richting zetten, maar dat is niet het einde. Dat is maar een tussenstap. Dus wees heel duidelijk over de compromissen die je sluit. En een laatste les, die heb ik geleerd van Dijsselbloem. Die zei tegen mij, wij hebben al onze gevechten bij Rutte 2.
Ja, Jeroen Dijsselbloem, Partij van de Arbeid, minister van Financiën.
Financiën, precies. Die zei tegen mij, we hebben echt heel veel ruzie gehad, maar dat was altijd achter gesloten deuren. Hij zegt, het is ook goed om eens een keer buiten te laten zien waar nou de verschillen zitten. Dus dat kun je niet iedere week doen. Dat kun je niet om de havenklap doen. Maar daar heb ik wel een paar momenten uitgekozen waar ik dacht, ja, maar nu is het ook wel heilzaam dat het buiten zichtbaar wordt bij het kinderpardon, waar de verschillen liggen. Of bij de dividendbelasting, hoe de verhoudingen liggen, ook binnen een kabinet. Dan ga ik het niet verdedigen. Ik ga er wel voorstemmen als het moet, omdat ik mijn woord heb gegeven, maar ik ga het niet verdedigen.
Ja, de eerste keer dat de ChristenUnie zei, die afschaffing van de dividendbelasting, belasting voor hele grote bedrijven, wat de VVD heel graag wilde, dat hebben ze op het laatst in de kabinetsformatie erin gekregen. Want de VVD die wilde nog wat hebben, want die had nog niet genoeg binnengehaald. Ja. Toen kwam de beeldspraak van dat is een meloen om door te slikken. Toen kregen we meteen een boos telefoontje van Mark Rutte.
Ik kreeg een telefoontje toen ik denk dat in de zomer van 2018 is geweest. Toen had ik toen liep de discussie, het nationaal debat over dividendbelasting liep hoog op. Veel kritiek. Toen heb ik een post op Facebook geschreven waarin ik heb uitgelegd, ik heb mijn woord gegeven. De afschaffing van de dividendbelasting staat in het regeerakkoord. Er staan heel veel mooie dingen in, dankzij de ChristenUnie. Maar er staat ook iets in wat ik niet leuk vind. En dat is inderdaad die afschaffing van de dividendbelasting. Maar omdat ik mijn woord heb gegeven, zal ik het doen. Maar ik zal het nooit verdedigen. Ik vind het waardeloos. En toen was hij heel boos. En toen belde hij mij op dat ik dan zeg maar alle ellende op het bordje van CDA en VVD zou schuiven. Ik zei, dat is nooit mijn intentie geweest.
Was dit een van die momenten waar wij als buitenstaanders meestal niks van merken? Maar van die woede-uitbarstingen die Rutte toch ook af en toe wel heeft.
Ja, dat is denk ik de enige keer dat hij echt zo boos op mij was. Ja, ik denk dat hij is wel eens geïrriteerd of tijdens de onderhandeling is hij wel eens geïrriteerd. Maar dat was echt toen was hij echt rechtstreeks heel boos op mij. Dat is denk ik de enige keer.
Dat is ook wel gek bij Rutte, hè? Want dan is dat zo belangrijk. Hij zei ook in Kamerdebatten, ik voel dit in al mijn vezels dat wij die dividendbelasting moeten afschaffen. Op een gegeven moment bleek eigenlijk dat die bedrijven helemaal niet reageerden op wat Nederland...
Die gingen weg.
Wat het kabinet deed, ze gingen toch wel weg.
Ja.
En toen ging het dus niet door. En toen was het ook binnen een dag voor Rutte helemaal afgelopen. Ja. Dat is raar, dat zou je zeggen.
En knap.
Ja. Want als u iets in uw vezels voelt, dan
duurt het langer.
Dan voelt u dat jaren later nog.
Ja. Ja. Ja, en misschien is dat ook wel de eigenschap die je misschien op die plek moet hebben. Ik weet het niet, maar... Nee, dat gaat dan met een snelheid. Dus je bent een jaar lang tegen Heugenmeug dat aan het verdedigen. En dan is het eigenlijk met één sms'je, met één wenteling van de omstandigheden, is het weg. Ja, dat is een hele bijzondere vaardigheid, maar hij bezit die.
U zei op het ChristenUnie-congres, de prijs voor coalitiedeelname wordt hoger. Waar wordt die hoger?
Op die vier terreinen die ik noemde. Dus dat was. Dus dat
die hervormingsterreinen.
Die grote hervormingen waar ik echt meer wil bereiken.
Klimaat, arbeidsmarkt, woningmarkt, belastingenzorg. Ja. Vijf telkens zelfs.
Ja, klimaat erbij. Dat is inderdaad ook zo'n vijfde uitdaging. En dan zijn er twee onderwerpen die heel gevoelig liggen. Dat is asiel en migratie en ethiek, medische ethiek. Ja, als wij aan die tafel zouden zitten, dan zijn dat wel ook twee terreinen waar je toch de verschillen moet pacificeren. Waar je toch dan moet zoeken naar en hoe zouden we daar een begaanbare weg kunnen bewandelen. Die zie ik nog niet, dat weet ik niet. En ik weet ook niet of het nodig is om daarover na te denken. Dat zal er echt van afhangen wie dan om die tafel zit. Maar de inzet wordt hoger, omdat ik echt op die terreinen... Ik wil niet op de winkel passen, maar dan zou ik echt grote veranderingen willen.
Ja, op het medisch-ethische terrein heeft u tot nu toe eigenlijk genoeg genomen met een standstill?
Nee, meer dan een standstill. Omdat we ook hebben gezegd, wij willen het manifest waardig ouder worden, willen we uitvoeren. En dat is betere palliatieve zorg.
Ja, maar dat was eigenlijk voor andere partijen, ook voor D66, waar u zich dan wel eens tegenover stelt, geen probleem.
Sterker, Alexander Pechtold heeft het manifest ondertekend 4 jaar geleden. Dus het kwam uit onze koker. We hebben daar toen veel steun voor gekregen, ook maatschappelijk. En toen in een discussie, in een tv-discussie met hem, heeft hij gezegd, ik steun je. Dus dat was geen standstill, omdat we toen hebben gewerkt aan betere zorg voor ouderen, waardoor zij minder snel...
Maar op de punten waarop het toch botst, accepteerde u een standstill de afgelopen periode?
Omdat op die vlakken ik ook niet zag hoe ik vanuit mijn perspectief nog een stap voorwaarts zou kunnen zetten. Maar er zijn een paar hele belangrijke punten. Bijvoorbeeld als het gaat over embryo kweken of het sleutelen in het DNA van embryo's. Maar ook inderdaad voltooid leven. Ja, dat zijn hele gevoelige thema's. Waar we nog niet helemaal uitgepraat zijn en uitgediscussieerd. Maar ja, dat zijn voor mij wel hele wezenlijke thema's. Omdat het gaat over bescherming van menselijk leven. De waardigheid van menselijk leven. Dus ja, veel zwaarder krijg je de thema's niet aangereikt.
Ja, nou zo bij voltooid leven. Daar ligt nu een wet voor door D66 ingediend. Met heel veel voorwaarden omkleed. Gaat ook pas vanaf 75 jaar oud, zou je ervoor in aanmerking komen. En dat lijkt nu binnenkort wel aan de orde te komen. Want D66 zegt, Pia Dijkstra, Kamerlid, wij willen het nu wel gaan afhandelen.
Ja, dat kan. Dat mogen zij vinden. Dus ze hebben alle vrijheid daartoe om dat debat aan te gaan. Mijn boodschap aan D66, maar aan alle andere collega's zou zijn, al zou je niet naar mij willen luisteren, luister naar Paul Snabel, oud D66-senator. Luister naar KNMG, de artsen. Luister naar de verpleegkundigen. Luister naar de psychiaters en psychologen die allemaal zeggen, dit is geen begaanbare weg. Dus iedereen die ergens rond dat bed staat, die zegt, je kunt een gezond iemand, want dit gaat over gezonde mensen, gezond van lichaam, gezond van geest, alleen maar omdat ze 75 jaar of ouder zijn en het leven niet meer zien zitten, kun je niet zeggen, hier heeft u een zelfdodingspil of een injectie. Ik heb artsen gesproken die zeggen, ik heb meegewerkt aan euthanasie. Dat was buitengewoon belastend, maar dat was in een terminale fase waarin mensen geen uitzicht hadden op genezing en we de pijn en de aftakeling wilden voorkomen. Maar dat was heel belastend om een einde aan een leven te maken. Die arts zei tegen mij, hoe zal ik ooit een spuit kunnen zetten in het lichaam van een gezond iemand? Nooit, dat kan een arts niet. En nu wil je nog een keer van de overheid horen, wij vinden het prima. Waarom? Als je 25 jaar bent en je hebt die wens, dan zeggen we gaan je helpen. Bel alsjeblieft 113 en we willen jou het leven, jouw leven zo verbeteren en jou zo helpen dat je die gedachten niet meer hebt. En een oudere die het gevoel heeft, ik ben eenzaam of ik ben anderen tot last of nou, ik heb er geen zin meer in, zeggen we alleen maar omdat je 75 jaar of ouder bent, mag jij uit het leven stappen. Gaan we jou helpen daarbij? Wat voor visie op ouder is dat? Wat voor visie op kwetsbaarheid is dat? Ik kan niet geloven dat een merendeel van Nederland en een merendeel van politieke partijen zegt, dat lijkt ons nou een humane oplossing. Dat is het niet.
Nee. We hadden het straks over Wopke Hoekstra, de nieuwe leider van het CDA. De nieuwe leider van D66 is Sigrid Kaag.
Ja.
Hoe kijkt u naar haar, ook in dit verband? Want ze heeft er hier ook al wat uitspraken over gedaan.
Ik heb daar ook persoonlijk met haar gesproken. En wij hebben daar een heel goed gesprek over gehad. En we zaten samen bij NOS op 3. En daar hebben we ook onze verschillen. Hebben daar in alle rust en openheid hebben daar op tafel gelegd. Zij zegt, we willen er de tijd voor nemen. Maar de optie dat het eventueel zou kunnen, zou mensen al de rust kunnen geven. Alleen daarvan zegt Paul Snabel, haar eigen partijgenoot, zegt, ja, maar als je die optie geeft, zorgt dat voor zoveel onrust en onzekerheid bij een grote groep andere ouderen. Dat weegt niet op. Dat kun je niet doen als overheid. Dat mag je niet doen. Ik sta aan de kant van Paul Snabel. Zij zegt, wij willen daarmee door. We hebben dat in alle rust daar besproken. Ik heb dat in alle rust met haar persoonlijk besproken. Dat gaat heel respectvol, maar ik zie het nog niet tot elkaar naderen.
Ook je Telliger van de VVD, Kamerlid, die wil liever niet meer met de ChristenUnie vanwege dit soort onderwerpen.
Ja. En ja, dat is ergens is dat een verkapte compliment voor ons. Als wij nergens het verschil zouden maken, als wij alleen maar zouden aanschuiven met 5 zetels, omdat we dan net voor de meerderheid zorgen, ja, dan hebben ze ook geen last van ons.
Nee.
Het moet ergens schuren. Ja, en hier schuurt het.
Ja. Mark Rutte, die zegt, en misschien is dat niet helemaal een compliment, ja, wij kunnen ons die luxe niet veroorloven om de ChristenUnie erbuiten te houden.
Ja.
Dus eigenlijk zegt Mark Rutte, het is het mij ook niet waard om daar zo hard in te zijn.
Nee, wat hij zegt is, op dit punt, als je naar nieuwe stappen wil zetten, ja, dat wordt buitengewoon ingewikkeld met de ChristenUnie. Dan denk ik dat hij gelijk heeft. Wij willen investeren in goede zorg, bestrijding van eenzaamheid en niet hulp bij zelfdoding van gezonde mensen. En als hij zegt, ja, en ik wil dat per se wel, ja, dan moet hij andere vrienden uitzoeken.
Ja. Ja. We hadden het eerder even over Vorm voor Democratie, dat partij is die soms aanspreekt bij jongeren uit orthodox-christelijke hoek. Uit een onderzoek in opdracht van het Nederlands Dagblad en de EO blijkt dat van de kerkgaande christelijke jongeren, mensen onder de 35, na de ChristenUnie D66 de populairste partij is. Hoe verklaart u dat dan? Zeker ook in het licht van wat we net besproken hebben.
Ja, dat laat zien dat de kerk heel veelkleurig is. Dat het een huis is met vele woningen. Dus er zijn natuurlijk alle soorten christenen. Dus ik vond het heel bijzonder om te zien dat bij kerkgaande christenen in het algemeen, maar ook bij jongeren, dat de ChristenUnie de grootste partij is. Dus dat is heel bijzonder dat we nu die positie hebben bereikt. Maar het laat ook zien dat kerkgaande christenen, mensen zijn dat het hele gewone mensen zijn. Dus dat alle partijvoorkeuren ook in de kerk ergens een plek hebben. En ook die van D66.
Ja, Sigrid Kaag is katholiek.
Ja.
Sjoerd Sjoerdsma, de campagneleider van D66, die zegt, bij dat christelijke lijsttrekkersdebat, wat vandaag ook plaatsvindt met de drie partijen CDA, ChristenUnie, SGP, zou eigenlijk D66 ook moeten deelnemen, want wij hebben ook christelijke kiezers.
Ja, nou, ik ga niet over het uitnodigingsbeleid, dus dat gaat wel echt het Nederlands Dagblad zelf. Maar wat ik heel fijn vind, en dat is echt een verbetering ten opzichte van eerdere vertegenwoordigers van D66, denk aan Louis van der Laan, die uitgesproken antikerkelijk waren, die echt anticlericaal, die ook helemaal los konden gaan op invloed van het Vaticaan in Brussel.
Ja, zij was zelfs voorzitter van een werkgroep in het Europees Parlement die zich met deze dingen bezighield.
Dat zal Sofie in het Veld zijn geweest waarschijnlijk, of niet? Of was dat Louise van der Laan?
Misschien ben ik in de, misschien ja, allebei.
Allebei, ja. Want zij zijn inderdaad vertegenwoordigers van een uitgesproken seculiere stroming of secularistische stroming, anticlericale stroming binnen D66. En je ziet dat Sigrid Kaag inderdaad echt uit een hele andere stroming komt en kan spreken over haar geloof en de geloofstraditie. Ze legt de eten af. Ja, dat schept wel een band.
Nog even één vraag over dat voltooid leven. Als dat door het parlement zou worden aangenomen, dan zegt u, dat is voor de ChristenUnie het eindpunt in een kabinet. Wij gaan dat niet uitvoeren.
Nou, het is altijd ongemakkelijk om dan over breekpunten te spreken. Hè? En journalisten vragen daarna. Dus ik probeer zo lang mogelijk inhoudelijk het debat te voeren. Tegelijkertijd is er alle ruimte en vrijheid van D66 om het in te dienen en te debatteren en dat te doen waarvan zij denken dat nodig is. Alleen als er dan van mij wordt gevraagd aan het eind van, en dat moet je nu gaan uitvoeren. En je zit in een kabinet en onze bewindslieden zitten daar en die zijn medeverantwoordelijk voor die uitvoering. een invoering van die wet. Hè, want het gaat echt om invoering. Want we voeren wel meer dingen uit waar we moeite mee hebben. Maar echt, dat kabinet moet het gaan invoeren, moet het mogelijk gaan maken. Ja, dat zie ik niet voor me. Dat zou heel erg ingewikkeld
zijn. Maar is het niet eigenlijk wat u straks Jesse Klaver al verweet, dat je wegloopt voor je verantwoordelijkheid? Want Klaver die zei in de kabinetsformatie, voor ons GroenLinks is dat asielbeleid zo belangrijk, wij kunnen niet meegaan aan de plannen die hier nu voor liggen. Dat zegt u nu in feite ook.
Sowieso kan ik me niet voorstellen dat Voltooid Leven dat onderdeel zou uitmaken van een regeerakkoord. Maar dan is de vraag, is het een vrije kwestie? Dat kan het altijd zijn. Hè? Dus in de zin dat mensen daarover kunnen stemmen. Alleen, waar begint mijn verantwoordelijkheid dan? Dat is bij de invoering van die wet. En dan is de vraag, kun je dat dragen of niet? Ja, en daar stopt mijn denken, daar blokkeer ik. Omdat ik het op inhoud, hè? Dus nog een keer op inhoud. Want ik heb helemaal geen zin om machtswoorden te spreken of met politieke blokkades te strooien. Als samenleving sta je op een kruispunt. Wat doe je tegenover een ouder iemand die zegt, ik zie het niet meer zitten. Wat is je humane antwoord? Ja, ik kan me niet anders voorstellen dat de meerderheid zowel in de Kamer als in die samenleving zegt, maar het humane antwoord is altijd die stap extra gaan en die stap extra hulp geven die zij nodig hebben en niet helpen bij het beëindigen van een gezond leven.
Toch is er ook in uw partij wel eens gezegd, Nico Schipper bijvoorbeeld, die ook de evaluatie heeft gedaan van eerdere kabinetsdeelname, die zei toen, je moet eigenlijk niet zoveel nadruk leggen in campagnes op zaken als voltooid leven. Want er zijn mensen die de ChristenUnie een hele prettige, goede, interessante partij vinden. Maar dit weerhoudt ze net om op de ChristenUnie te stemmen. En dit zou ons wel eens een paar zetels kunnen kosten.
Nou, wij zijn nooit bezig met maximalisatie van stemmen in de zin van, ik moet dat zeggen wat leidt tot het meeste aantal stemmen. Ik moet vooral zeggen waar ik zelf in geloof. Wat ik ook merk is dat er mensen zijn van seculiere huizen. Iemand als Paul Snabel is van D66, heeft hij naar gekeken en zegt, dit moet je niet doen. Er zijn ook heel veel mensen die zeggen, jongens, maar dit is heilloos. Ik wil niet in zo'n samenleving leven die dit tegen oudere mensen zegt. En die zeggen, joh, er zijn heel veel dingen bij de ChristenUnie die ik niet prettig vind, maar dit is voor mij zo belangrijk, ik stem juist wel op de ChristenUnie. Ook als niet-gelovige. En ik heb eerlijk gezegd, als ik nu een beetje de signalen oppik, het idee dat dat aandeel, dat groeit. Dus ik denk dat het nu eerder andersom is, dat mensen juist vanwege dit standpunt zegt, ja, maar wat is nou de partij die hier heel uitgesproken over is en die hier ook, nou ja, hele heldere positie in kiest? Ja, dat is toch de ChristenUnie.
Ja, u zegt de ChristenUnie wil op een aantal hoofdpunten een hervormingskabinet neerzetten straks. In ieder geval steunen. U zegt ook, er moet een korte regeerakkoord komen. U houdt eigenlijk ook niet van dat maandagse overleg tussen de fractievoorzitters en de premier en de vicepremiers. Maar is dat toch niet heel lastig voor een partij met nu maar, misschien straks iets meer, maar nu maar 5 zetels? Als je helemaal niks vastlegt, dan kun je ook snel het onderspit delven.
Ja, over dat maandagoverleg, daar moet ik nog over nadenken. Van, moet je daar nou echt een streep doorheen halen? Maar waar we voor moeten oppassen, is dat we niet in een vroegtijdig stadium alles helemaal dichtregelen in heel klein verband. En eigenlijk zowel het parlement als de ministerraad voor een voldongen feit plaatsen. Dan haal je ook wel heel veel intern debat en parlementair debat maak je onmogelijk. Of in ieder geval snij je de pas af. En dat is gewoon niet gezond. Dus ik denk dat het wel eens te veel is geweest. Het leidt wel tot een zekere stabiliteit, politieke stabiliteit. Het feit dat dit kabinet bijna de rit heeft uitgezeten, terwijl het 4 hele verschillende partijen zijn geweest. En eigenlijk niemand bij de start van dit kabinet geloofde dat het de rit helemaal zou uitzitten. Maken we toch die 4 jaar vol. Ook al is het nu in demissionaire staat. Maar toch, dat komt ook doordat er goed overleg is geweest. Dus ja, wij zullen ook uiteindelijk in zo'n coalitie steeds die afweging moeten maken. Kunnen we dingen meemaken of niet? Maar ik kijk toch naar bijvoorbeeld wat we hebben gedaan met pensioenen en wat we hebben gedaan met klimaat. Daar hebben we doelen afgesproken. Hebben we gezegd, dit willen we bereiken. We hebben een paar middelen opgeschreven. Heel grofmazig eigenlijk gezegd, zo zouden we het kunnen bereiken. Maar vervolgens hebben we het maatschappelijke debat gevoerd. Het politieke debat met de oppositie. En zijn er 2 breed gedragen akkoorden zijn eruit voortgekomen. Dat vond ik een heel mooi proces. En dat geeft ook een zekere rust en een lange termijn focus. In dit geval pensioen en klimaat. Maar dat kun je ook bij de arbeidsmarkt voorstellen. Kun je ook voorstellen bij een belastinghervorming en bij wonen. De zorg. Dus ik zou veel liever dan willen dat we de doelen en heel veel grofmaziger opschrijven, zo zou je het kunnen bereiken. En we laten dat nu even over aan de vakministers, de woordvoerders, het maatschappelijke debat, het maatschappelijk en politieke overleg. Ik denk dat je dan ook tot betere besluitvorming komt dan dat je in die snelkookpan van een formatie tot in detail zinnen opschrijft waarvan je, nou ja, daarna 4 jaar bezig bent met een soort tekstexegese. En wat hebben nou precies de formateur of de mensen om die tafel precies bedoeld?
Ik had onlangs een aflevering van Betrouwbare Bronnen die ging over het gebrek aan aandacht in de campagne voor Europa. Ja. Terwijl ik samen met PG Kroeger, met wie ik die aflevering maakte, ja, toch altijd naar Europa kijk als, dat is eigenlijk tegenwoordig binnenlands beleid. Want wat wij in Nederland doen en wat er in Europa gebeurt, dat hangt heel erg samen. Klopt het dat als ik naar de geschiedenis van de ChristenUnie kijk, dat er een ontwikkeling is in de houding tegenover die Europese Unie?
Ja, dat denk ik wel. We zijn met meer onderscheiding gaan spreken over Europa. Dus traditioneel, en dat is tot de dag van vandaag, kijk ik kritisch naar concentratie van macht en geld. En Europa is ook een concentratie van macht. Dat zijn ook veel bureaucraten, het zijn veel ondoorzichtige processen die daar lopen waar belangrijke besluiten uitvallen. Daar kijk je kritisch naar en daar moet je kritisch naar kijken. Elke concentratie van macht en geld heeft recht op kritische bejegening. En die kunnen ze krijgen van de ChristenUnie. Maar Europa is ook een kracht ten goede. En dan zijn er een paar terreinen, denk aan klimaat, grensoverschrijdend, wereldwijd probleem. Daar moet je internationaal.
Ja, als er iets grensoverschrijdend is, is het dat wel.
En de eerste ring van vrienden, dat is Europa. Dat is die Europese samenwerking. Wat ik ook een wonder vind in de Europese geschiedenis. Als je kijkt naar de eeuwen van haat en geweld en oorlogen.
Landen die altijd weer bij elkaar binnenvielen en altijd weer afgunstig
eindeloos
waren.
Tot voor kort, tot nog maar 8 decennia geleden, was dat de werkelijkheid van Europa. En de handen zijn ineengeslagen. Dat is een wonder waar ik graag mijn schouders onder wil zetten. Ik heb ook gezien hoe breekbaar het is met de Brexit. Het kan kapot. Samenwerking kan kapot. Een beschaving kan kapot. Ik wil graag dat het heel blijft. En ik wil me daarvoor inzetten.
Vroeger had de ChristenUnie de naam eurosceptisch te zijn. Dat is nu niet meer zo.
Nee, wij noemen ons eurorealistisch. Dus dat is een hele realistische kijk. Dus bij klimaat, bij migratie mag Europa nog een veel grotere rol spelen. Bij het tegengaan van belastingontwijking, bij het temmen van de grote techreuzen als Google en Microsoft hebben we Europa nodig. Maar Europa moet soms ook dimmen. Als het gaat over onderwijs, als het gaat over sociale zekerheid, als het gaat over pensioenen, als het gaat over een nationaal beleid waar toch het nationale parlement het eerste parlement is waar burgers naar kijken als ze kijken naar hun vertegenwoordigers, dan moet Europa ook dimmen. Dan moet soms de heer Timmermans een toontje lager zingen of de heer Verhofstadt een toontje lager zingen. Maar Europa is ook een kracht ten goede en dat is diezelfde Timmermans die dan voorop gaat in Europees klimaatbeleid waarvan wij zeggen dat steunen wij.
Ja, zelfs geopolitiek, schrijft u in uw verkiezingsprogramma, moet Europa een rol spelen. Wat bedoelt u in dit verband met geopolitiek?
Bijvoorbeeld in het opkomen voor mensenrechten. Wij zijn al heel lang zijn wij een continent van beschaving, van mensenrechten, van vrijheden, godsdienstvrijheid. En die beschaving moeten wij blijven. En dat zijn rechten waar iedereen recht op heeft in de wereld. Het zijn universele mensenrechten. En als we dan nadenken over bijvoorbeeld een WK-voetbal in Qatar, dan kan Europa ook niet alleen een kracht ten goede zijn, maar ook een stem ten goede. Een stem voor mensen die daar, waar achteloos mee om wordt gegaan. 6500 graven liggen daar, waarop nu stadions zijn gebouwd, waarop we straks een feestje vieren. Laat Europa dan ook de stem zijn die opkomt voor dat soort kwetsbare mensen. Arbeidsmigranten die gewoon letterlijk vertrapt zijn. Dus dat is een positieve kracht die Europa kan zijn.
Bij geopolitiek wordt ook altijd gedacht aan de verhouding tussen de andere wereldmachten, hè? Ja. Amerika, China, Rusland.
Ja, dat vind ik minder. Dat is voor mij minder een motivatie om zo naar Europa te kijken. Omdat je dan heel erg uitgaat van machtsdenken. Van wij moeten een blok vormen zoals China een machtsfactor is en zoals Rusland.
Maar
heb
je macht niet nodig? U zit zelf in het kabinet, uw partij.
Ja.
Dus u geeft daarmee eigenlijk al aan, ja, macht kan nuttig zijn voor de doelen die ik wil bereiken.
Macht is helemaal niet verkeerd. Als je macht aanwendt voor het goede, dan heb je macht nodig en is macht heel heilzaam. Dus macht in dienst van recht en van vrijheid is buitengewoon heilzaam. En zo wil ik die Europese macht ook aanwenden. Maar het is niet macht om maar macht te hebben. Dus daar waar het machtsdenken een doel in zichzelf is, want wij moeten een machtsblok vormen, want anderen die zijn dat ook. Ja, daar zie ik het nut niet van.
Nee, toch las ik ook in uw verkiezingsprogramma dat zelfs op het terrein van defensie het goed is als er meer ook binnen Europa samengewerkt wordt.
Zeker. Dus dat wij bijvoorbeeld met onze JSF's samen met België kijken hoe we het luchtruim kunnen bewaken. Dat we met onze marine dus binnendringende boten van Rusland kunnen tegenhouden. Hoe we dat soort taken kunnen verdelen. Dan zie je dat er een vertrouwen is gegroeid met buurlanden. Heel direct Duitsland en België. Wat heel uniek is. Nog een keer, Duitsland. 80 jaar geleden was dat de grote vijand. En nu hebben we een gemeenschappelijk legerkorps. Ja, dat is ongekend. En daar is heel veel draagvlak voor. Er is heel veel onderling vertrouwen tussen Duitsland en Nederland, tussen België en Nederland. Dus dat zijn landen met wie je heel goed dat soort defensietaken ook samen kunt delen. Ja. Waar ik geen voorstander van ben, is een Europese defensie. Waar ik geen voorstander van ben, is dat Europa de macht krijgt om al dan niet een oorlog te gaan voeren. Te kunnen besluiten om oorlog te gaan voeren. We hebben een moment gehad in Syrië dat het zo spannend was dat er een rode lijn was getekend. En dat Frankrijk, Verenigd Koninkrijk en de VS onder Obama klaar stonden om Syrië aan te vallen.
Maar toen was de kritiek op Obama dat hij dat liet verlopen. Dat hij eigenlijk niet gestand deed aan het idee van die rode lijn wordt overschreden. We moeten nu ingrijpen. En toen was bij veel mensen in Europa het idee van ja, misschien moeten we toch zelf ook een mogelijkheid hebben om zelf iets te doen als Europa.
Ja, maar voor mij was dat het moment om des te meer ervan overtuigd te zijn dat we niet toe moeten naar Europees buitenlands beleid in de vorm van dat Europa kan besluiten, nu gaan wij Syrië aanvallen. Want dat had betekend dat Nederlandse jongens en meiden beschikbaar zouden zijn gesteld voor een oorlog waar ik niet in geloof. Namelijk, je gaat je bemoeien met een Syrische burgeroorlog. En dat kan alleen maar als je een redelijke uitkomst kunt verwachten. Een gerechtvaardigde oorlog moet voldoen aan een aantal criteria. Dit was geen gerechtvaardigde oorlog. Hier had je niet redelijkerwijs kunnen denken dat we er ergens goed uit zouden komen. Dat we jezidisch verdedigen, daar was ik voor. Dat je soms humanitair moet ingrijpen, daar was ik voor. Maar je permanent bemoeien met een Syrische burgeroorlog en één partij kiezen. Nou, we hebben het gezien, Nederland heeft dat gedaan in het bevoorraden van ja, toch wel jihadistische groepen in het noorden van Syrië. Ja, dat is een heilloze keus geweest. Dus toen was ik blij dat het een nationale soevereiniteit was, of dat het een nationale bevoegdheid was om daarover te beslissen. En toen dacht ik, ja, we moeten dus ook echt niet toe naar Europese besluitvorming die besluit over Nederlandse jongens en meiden of zij nou ter strijde trekken of niet. Want dan ben je ook verantwoordelijk voor als zij onverhoopt niet meer levend terugkomen. Ja, ik had dat in het geval van Syrië nooit kunnen dragen.
Nee, over Europa gesproken tot slot. Uw partij zit tegenwoordig in de groep waar ook het CDA in zit, de Europese Volkspartij en het Europees Parlement. Is dat makkelijk? Gaat dat makkelijk?
Nou, wij zaten hiervoor in de ECR-fractie. En dat is een fractie die is begonnen door de Britse conservatieven. Daar voelden we ons goed thuis. Want die hadden een soort redelijke opstelling, zeker in Brussel, een soort redelijke opstelling ten aanzien van Europese samenwerking. Maar ook dat was ook een tegenkracht tegen het duo Duitsland-Frankrijk, wat wij heel heilzaam vonden. Dus daar hadden we een prettige samenwerking bij. Maar toen de Britten zich terugtrokken, ja, werd dat toch een vergaarbak van tamelijk extreme partijen.
Forum voor Democratie zit er nu ook bij.
Uiteindelijk Forum voor Democratie, maar ook de Poolse.
Ja, 21 inmiddels.
Ja, de Poolse PiS-partij. Er zaten in ieder geval, er was een vergaarbak van partijen waar wij ons heel ongemakkelijk bij voelden. De EVP is niet, nou ja, alleen maar fantastisch. Maar dat is toch een hele brede beweging waar wij onze plek innemen, waar we veel ruimte krijgen en waar we ons in ieder geval beter thuis voelen dan in de vorige fractie.
Ja, en dat betekent verder niks, die samenwerking met het CDA daar voor een eventuele combinatie in de Nederlandse politiek?
Ik zie niet dat dat zou leiden tot een fusie. Je ziet in de aard dat het CDA is toch een partij die toch wel veel meer geïnteresseerd is in een machtspositie. Daar heel erg mee bezig is. Ik zie de ChristenUnie veel meer als een ideeënpartij. Als een partij die wel verantwoordelijkheid draagt. Maar tegelijkertijd altijd zal werken aan hoge idealen. Dus ik merk in de aard dat we echt verschillende partijen zijn. Maar die verschillende partijen kunnen wel heel goed samenwerken. En ik zal blijven inzetten op goede samenwerking, ook met het CDA.
Dank u wel voor dit gesprek.
Graag gedaan.
Zo, dit was Betrouwbare Bronnen aflevering 174. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door vrienden van de show. Luisteraars die ons steunen met een donatie. Dat is inmiddels al meer dan 300 keer gebeurd. Dankjewel. En wil jij ons ook helpen? Ga naar vriendvandeshow.nl/bb. De link staat ook in de beschrijving van deze aflevering. Tot volgende keer.
Betrouwbare Bronnen wordt gemaakt door Jaap Janssen in samenwerking met dagennacht.nl.
Hey, psst. Luister je deze podcast via een gratis app? Klinkt leuk, maar je betaalt met je aandacht, data en tijd. Wil je weten hoe we de controle op ons digitale leven terug kunnen winnen? Kom op 6 en 7 juni naar de Public Spaces conferentie in Pakhuis de Zwijger. Check publicspaces.net.